Dan gaan we verder terug met onze overdenking in het Marcus-evangelie. Marcus verhaalt de nieuwe Exodus in Jezus. We zijn inmiddels gekomen in het tweede hoofdstuk. En ik wil, waar we gestopt zijn, zo ongeveer terug de draad oppikken en een eerste stukje lezen met jullie. Namelijk Marcus 2, vers 13 tot vers 22. En dit zegt Gods woord. En hij ging opnieuw naar buiten, naar de zee, en de hele menigte kwam naar hem toe, en hij leerde hen. En toen hij verder ging, zag hij Levi, de zoon van Alfeus, bij het tolhuis zitten, en hij zei tot hem, volg mij. En hij stond op en volgde hem. En het gebeurde dat hij in zijn huis aanlag, en vele tonnelaars en zondaars lagen mee aan met Jezus en zijn discipelen, want ze waren met velen, en ze volgden hem. En toen de schriftgeleerden en de fariseeën hem zagen eten met de zondaars en tollenaars, zeiden zij tot zijn discipelen, waarom eet en drinkt hij met tollenaars en zondaars? En toen Jezus dit hoorde, zei hij tot hen, zij die gezond zijn, hebben geen arts nodig, maar zij die ziek zijn. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. De discipelen van Johannes en de fariseeën waren aan het vasten. En ze kwamen en zeiden tot hem, waarom vasten de discipelen van Johannes en de discipelen van de fariseeën, maar uw discipelen vasten niet? En Jezus zei tot hen, kunnen de bruiloftsgasten soms vasten terwijl de bruidegom bij hen is? Zolang ze de bruidegom bij zich hebben, kunnen zij niet vasten. Maar er zullen dagen komen dat de bruidegom van hen wordt weggenomen, en dan zullen zij vasten in die dag. Niemand naait een lap nieuwe stof op een oud kleed, anders scheurt het nieuwe ingezette stuk iets van het oude kleed zelf af, en de scheur wordt erger. En niemand doet jonge wijn in oude zakken, anders zal de wijn de zakken doen barsten, en de wijn wordt uitgestort, en de zakken gaan verloren, maar jonge wijn moet men in nieuwe zakken doen. Nu inmiddels zijn we aangekomen in het tweede stuk van het eerste grote blok in het Marcus-evangelie, dat ik hier in het overzicht genoemd heb, Jezus en Jesaja's nieuwe Exodus-verlossing, of ook noem ik het soms Jezus' machtige daden en machtige woorden, wat overeenkomt met in de eerste Exodus, zeg maar, Gods machtige daden om zijn volk te verlossen uit Egypte. En we zijn gekomen in het tweede stukje daarvan, dat loopt van hoofdstuk 2, vers 1 tot 3, vers 6. En ik heb hier al op gewezen dat we hier vijf geschiedenissen aantreffen waar de Heer Jezus in aanvaring komt met schriftgeleerden en de fariseeën. Een eerste aanvaring hebben we al gezien, namelijk in de versen 1 tot 12, bij de genezing van de verlamde man, waar het draaide om de kwestie van het zonde vergeven. Weet je nog, wie kan zonde vergeven dan God alleen? En nu bij de roeping van Levi, waar we gestrand zijn, vers 13 tot 17, gaat het eigenlijk om de vraag, waarom tafelt Jezus met tollenaars en zondaars? En moeten we nog een beetje verder met elkaar over nadenken. Maar als je deze vijf geschiedenissen leest, dan valt het voornamelijk op dat die schriftgeleerden en fariseeën zeer kort op Jezus aanzitten, zeer kort op zijn gedragingen letten, wat hij allemaal doet. Nu, wat het deze zaak betreft, dat de Heer Jezus in huis aanzit aan tafel, aanlicht aan tafel met tollenaars en zondaars, als je een klein beetje vertrouwd bent met de Joodse traditie, dan mag het u niet verwonderen dat schriftgeleerden en fariseeën dit helemaal niet kunnen plaatsen. Je kan lezen in de Mishnah, als tollenaars een huis binnengaan, wordt het huis onrein. En sowieso is tafelgemeenschap in het oude Midden-Oosten iets heiligs. Je gaat zomaar niet met iedereen aan tafel zitten. Alleen met mensen die je goed kent, met vrienden en met familieleden. Dus je moet eens een moment bedenken dat Jezus juist hier met mensen aan tafel gaat zitten, waar dat de meeste schriftgeleerden en fariseeën zeer ver weg van blijven, beter gezegd. Hij gaat daar gewoon mee aan tafel zitten. Nu, waarom is dat zo belangrijk voor die schriftgeleerden en de fariseeën om de Heer Jezus zo kort op te volgen? Wel, ja, hij is natuurlijk iemand die volgelingen heeft, iemand die onderwijs heeft. En wat uw persoonlijke levensstijl betreft, sowieso is het al een feit dat heilig leven niet zoals in onze dagen een persoonlijke geloofsoefening is. Tuurlijk, we lopen niet in een zak en we leven in gemeenschap met elkaar als broers en zusters. Maar in hun dagen is heilig leven een sociaal-politieke aangelegenheid geworden. En zeker voor rabbies zoals de Heer Jezus, die mensen in een gevolg hebben en die onderwijs geven. Want de schriftgeleerden en fariseeën, ja, voor hen is het zeer ernstig als het volk van God niet de overleveringen strikt naleeft, ja, dan zal de Heere God na zijn belofte nooit tussen beiden komen. Dus het is omwille van hun verwachting dat Yahweh tot hen zal komen, dat ze zo strikt en al die overleveringen willen opvolgen. Daar kom ik vanavond nog uitvoerig op terug. Dus als Jezus een onheilige levensstijl voorleeft, voorstaat, ja, dan zal de Romeinse verdrukking in Israël gewoonweg aanhouden. Eigenlijk is Jezus dan een bedreiging voor de toekomst van Israël. Vandaar dat zij daar zo kort op zitten. Ja. Ik denk dat het toch nog wel belangrijk is om dat even te onderstrepen. Want zoals we zien, is Jezus, er zijn zijn discipelen en er waren velen daar aanwezig en zij volgden hem. Dus je ziet dat de mensen die werkelijk Jezus gaan navolgen, nou, dat die groep steeds meer aanzwelt. En dat Jezus in Galilea toch meer en meer gevolg krijgt. En daarom houden ze hem zo goed in de gaten, natuurlijk. Nu, als zij tot de discipelen komen, want ze vragen dit niet aan de Heer Jezus, ze benaderen zijn discipelen, en als ze hem die vraag stellen, waarom eet en drinkt hij met de tollenaars en de zondaars, ja, dan moet je wel beseffen dat dit op zich toch wel een onrespectvolle benadering is. Zeker als je het bekijkt er in de context, daarom heb ik die lijntjes getrokken, het gaat hier over het navolgen van de Heer. En de vraag die zij stellen aan de discipelen van de Heer Jezus is dat nu jullie leider? Is dat nu de figuur die jullie navolgen? Zie eens met wie dat hij hier aan tafel zit. Is dat jullie leraar? Ze willen ergens ten aanzien van de discipelen Jezus in diskrediet brengen. En de Heer Jezus die staat blijkbaar niet te ver af en hij hoort dit. En dan reageert hij meteen met die toch zo bijzondere woorden. Zij die gezond zijn hebben geen arts nodig, maar zij die ziek zijn, ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. Let wederom hier op die bewoording. Ik ben niet gekomen. Hoe, ik ben niet gekomen? Van waar komt u dan? Bent u hier met een opdracht? Begrijpt u? In die woorden zit weer al opgesloten het eindtijdkarakter van Jezus zijn bediening. Hij is gekomen met een heel bewuste opdracht. Het is in het licht ook van de eindtijd en de komst van Yahweh de Heer, dat er hier ook opnieuw gesproken wordt over rechtvaardigen roepen, over zondaars. We gaan zien dat de eindtijdverwachting hier toch wel weer een belangrijke rol speelt, ook in de volgende overdenking. Dat komt steeds meer aan het licht. Nu, als de Heer Jezus zo'n reactie heeft, dan bedoelt hij allereerst duidelijk te maken dat zij, de geestelijke leiders, die toch de zorg over Gods volk hebben, die zich moeten ontfermen over het welzijn van Gods volk, dat zij eigenlijk in de eerste plaats arts hoorden te zijn. Maar het punt is dat zij het niet alleen niet zijn, ironisch genoeg, want die mensen waar de Heer Jezus zich over ontfermt en waar hij gaat aan tafel mee zitten, ja, dat zijn juist de mensen waar zij het nog niet eens in hun hoofd halen om daar een gesprek mee aan te gaan. Ik zal straks er nog wel wat meer over zeggen. Dus ze zijn niet enkel geen artsen voor Gods volk, maar ze hebben zelf een arts nodig. Ze hebben zelf Israëls heelmeester nodig. Ze noemt Yahweh zich ook in het boek Exodus natuurlijk. En daarom gebruik ik deze benaming. Zij moeten ook gaan ontdekken dat Torah-naleving, om in de beeldspraak te blijven, dat dat geen zelfmedicatie is. Hè? Zij hebben evenzeer Israëls heelmeester nodig. Zoals je merkt, en gaat merken, zijn zij in hetzelfde bedje ziek als Paulus. Ook Paulus, voor zijn ervaring op de weg naar Damascus, dacht dat zijn Torah-naleving hem een vriend van God maakte. Hij geloofde dat van zichzelf. Maar als er daar die ontmoeting komt met de Heer Jezus, dan blijkt hij duidelijk een vijand van God te zijn. Gods Torah strikt naleven, dan maakt je niet tot Gods vriend. Daar is de schrift, de profeten al heel duidelijk over. De rechtvaardige zal op grond van geloof leven. Dat is niks nieuws onder de zon, hè? Maar zij zijn vooral gefocust op regeltjes naleven en niet op mensen. En dat is juist het grote verschil met de Heer Jezus. Hij is gefocust op het welzijn van mensen, relaties, mensen bewaren en geen regels bewaren. Binnen de lijntjes kleuren, dat is hun streefdoel van hen. Daarin zit het grote verschil. Zij willen ook maar slechts omgaan met mensen die deftig zijn, die een goede reputatie hebben en niet met hen die ziek zijn. Zie het grote punt. Jij zegt, ik ben juist voor die mensen gekomen. En daarin wordt zo duidelijk gezien dat Jezus' manier van met mensen om te gaan, zo haak staat op hun manier van met mensen om te gaan. De Heer Jezus is ontvankelijk en is gastvrij. Iedereen is welkom, kan tot hem komen. Daar wil ik toch ook wel een minuutje bij stilstaan, want uiteindelijk als we zeggen van kijk, Marcus zijn verhaal laat ons de nieuwe Exodus in Jezus zien, ja, dan doet de Heer Jezus eigenlijk niks anders dan wat zo duidelijk zichtbaar werd bij de eerste Exodus. Wanneer Yahweh tot Israël komt om hen te verlossen uit Egypte, zegt hij dan, ja maar, je moet eerst doen wat ik van u verlang en dan zal ik u misschien niet komen verlossen? Nee. Ondanks hun levensstijl, die hem absoluut niet welgevallig was, want ze hebben 400 jaar de afgoden gediend, kwam hij hen verlossen. En het is die houding die de Heer Jezus opnieuw hier laat zien. Natuurlijk, de vraag rijst dan, en in onze dagen wordt er nogal wel wat losjes mee omgesprongen, maakt het dan niet uit voor Jezus hoe dat iemand leeft? Accepteert Jezus dan zomaar iedereen zijn levensstijl? Want er zijn een heel aantal christenen, vooral moderne christenen, hebben nogal snel de neiging om te zeggen, ja, maar ja, Jezus neemt iedereen aan. Maar dan vergeten ze wel dat de Heer Jezus hier spreekt over zichzelf als arts. Zij die gezond zijn, hebben geen arts nodig, maar zij die ziek zijn. Kijk, als de Heer Jezus zich hier profileert als arts, dan is het nu toch zo typerend van een arts dat je inderdaad bij hem altijd kan komen, maar dan moet hij een diagnose stellen. En hij zal geen goede dokter zijn als hij niet zegt, als je een levensstijl hebt die niet goed gaat aflopen, dat hij ernstig wijst op wat je bezig bent. En dat is nu net dat aspect dat die christenen, die zeggen van, ja, de Heer neemt u aan zoals je bent, dat ze dit achterwege laten. Hij is natuurlijk ontvankelijk en iedereen mag komen, maar hij zal uiteindelijk een juiste diagnose stellen. En zeggen waar je leven op zal uitmonden als je verder gaat in de weg dat je bewandelt. Want dan is er geen sprake meer van genezing. Als iedereen zomaar kan komen en iedereen aangenomen wordt, ja, dan ben je gezond zoals dat je bent, hè. De groep wordt groter, heb ik de indruk, die zomaar dat heel losjes mee omspringt. En zegt, Jezus, neem iedereen aan. Maakt niet uit. Ik denk dat dat toch een eenzijdige benadering is, die absoluut geen recht doet aan de houding van onze Heer. Nu, in het tweede gedeelte van deze woorden die de Jezus spreekt, en zij die gezond zijn hebben geen arts nodig, maar zij die ziek zijn, en dan gaat het, ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars, is het heel goed mogelijk dat je hier meteen een kritiek in ziet naar die schriftgeleerde fariseeën die zich als rechtvaardig beschouwen. Maar dat is niet wat de Jezus hier in eerste instantie wil zeggen. Hij wil nader verduidelijken wat hij aan het doen is. Het is heel belangrijk om te zien dat de Heer Jezus gekomen is om het Koninkrijk van God aan te kondigen en dat hij niet bezig is met te demonstreren hoe selectief dat God is in het komende oordeel. Dus het Koninkrijk is aangebroken, maar het is niet de voleinding van het Koninkrijk. Pas bij de voleinding van het Koninkrijk zal God uiteindelijk rechtvaardigen belonen, ja, en zal hij de onrechtvaardigen verwijderen van zijn aangezicht. Maar dat is niet wat Jezus nu komt demonstreren. Excuseer?
Dat is eerder een uitnodiging.
Absoluut. Het koninkrijk is aangebroken. Kom tot mij. Hè. Daar wil ik vanavond veel aandacht aan geven. Want ook hier zijn veel misverstanden. Omdat men niet genoeg vertrouwd is met het evangelie. Maar de Heer Jezus nodigt nu allen uit om tot hem te komen. Er is geen enkele belemmering die u mag weerhouden in Israël om tot Jezus te komen. Dat is het hele punt. En eigenlijk nodigt hij hen ook uit, want zij hebben ook een arts nodig. Ze hebben hem evenzeer nodig. Dus Jezus die is gekomen om het koninkrijk aan te kondigen, maar niet de voleinding van het koninkrijk. Vandaar maakt hij heel duidelijk, ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen en ze te belonen. Nu is het tijdstip niet. De voleinding breekt nu niet aan. Hij is gekomen om mensen uit te nodigen die ziek zijn. Nu natuurlijk, wat ook gaat duidelijk worden, en voornamelijk in aanloop naar wat dan nu volgt, dat Jezus zijn tafelgemeenschap en de manier waarop dat gij door het leven gaat, al etende en drinkende en feestvierende met veel mensen, want je wordt niet een wijndrinker en een hulzehart genoemd, omdat je leeft van sprinkhanen en wel de honing, hè? Als je begrijpt wat ik bedoel. Dus Johannes de Doper zijn levensstijl, die was compleet anders dan die van de Heer Jezus. Die staat eigenlijk volledig in contrast daarmee. En we gaan nu ook discipelen van Johannes ontmoeten. En in navolging van Johannes hebben zij de gewoonte om te vasten op geregelde tijdstippen. Het was ook een vastenhouding, hè? Hij nam bewust afstand van weelderige kledij. Hij liep sober gekleed en hij had een sober woestijndieet. En ze volgen hem daarin. En daarin vinden eigenlijk de fariseeën en de discipelen van Johannes elkaar. De discipelen van Johannes en de fariseeën waren aan het vasten. Dus betekent dat beiden ervan overtuigd zijn dat dit nu het moment is, naar de tijd gezien, dat er moet gevast worden. Ze zitten daar beiden op dezelfde lijn. Nu, waarom al die drukte rond het niet vasten van Jezus' discipelen? Want blijkbaar zijn zij een beetje verontwaardigd dat de discipelen van de Heer Jezus niet vasten. Dus denk ik dat het dus goed is om samen met jullie daar een beetje dieper op in te gaan. Om te zien, want het kent zijn oorsprong toch bij Johannes de Doper zelf. Hoe moeten we dat nu begrijpen? Johannes zijn sobere levenswijze en zijn woestijndieet. Over vasten is al heel veel gezegd en geschreven. Wat ik zo belangrijk vind, en dat weten jullie ondertussen, is het feit dat je in elk geval, als je over zulke dingen wilt gaan nadenken, dat je het gaat benaderen vanuit Israëls geschiedenis. Dan pas kan je het ABC, of de beginselen van het vasten, wat dat vasten eigenlijk is, kan je dat pas goed begrijpen. En dat geeft een heel andere insteek, en dat wil ik toch ook even aan jullie tonen, zodat we dit ook beter gaan begrijpen, want het vasten speelt hier een heel belangrijke rol. Nu, we hebben het gehad over Johannes' woestijndieet, omdat Johannes in de woestijn is en daar inderdaad vast. En dat moet ons terug meenemen naar Israël in de woestijn. Want toen dat Israël in de woestijn was, ja, de weg uiteindelijk van Sinaï naar Kades Barnea was niet zo lang, was maar een aantal weken. En toen dat ze in Kades Barnea waren, stuurden ze verspieders uit naar het beloofde land. Het land waar dat God zijn volk een gezegende toekomst had beloofd. Een land van melk en honing, een land van overvloed. Nu, wat waren die tastbare bewijzen die de verspieders meebrachten van de overvloed van het land? Ja, het was geen melk en honing dat ze mee hadden in een seultje. Wat was het tastbare bewijs van de overvloed van het land? Druiven, inderdaad. Waarom druiven en geen perziken of sinaasappelen? Dat geeft een heel belangrijke reden. Dat wil ik dan nog even onderstrepen. Kijk, druiven zijn in die tijd een metafoor voor welvaart en voorspoed. Hoe komt dat? Wel, druiven, dat groeit niet zomaar aan de bomen als appels, hè? Dat is zeer intensief om die te telen. U weet allemaal hoe lang dat het duurt voordat wijnstokken eigenlijk tot wasdom komen dat ze beginnen vrucht te dragen. Dat betekent, als je dat wilt gaan telen, als je wilt beginnen met wijnbouw, ja, dan ga je sowieso moeten vestigen. Want die wijnstokken hebben dagelijks zorg nodig. Dus dat is zeer arbeidsintensief. En dat betekent dat het land waar je dat gaat doen, ook rust en vrede moet kennen. Als er om de haverklap een roversbende door hun wijnhaard passeert, dan ga je niet te veel druiven kunnen kweken. Dus het land moet langdurig rust kennen, er moet vrede heersen. Het feit dat ze afkomen met grote druiventossen laat zien dat het land waar ze naartoe gaan een langdurig gevestigde landbouwcultuur kennen. De wijnbouw, dat is het neusje van de zalm van landbouwcultuur. Dat moet je goed voor ogen houden. Dus dat is het bewijs, die druiven, van de geweldige voorspoed en welvaart die hen te wachten ligt in dat gezegende land. Dus houd dat goed vast. Overvloed van het land wordt gesymboliseerd in druiven. Nu, vanuit dat oogpunt, wat is het meest frequent voorkomende teken van de Messias binnen het Judaïsme? Je mag 2 keer raden. Nieuwe wijn. Een overvloed aan nieuwe wijn. Ja? Gedenk ook de eerste machtige daad die de Heer Jezus doet in het Johannesevangelie. Wat is het eerste teken dat hij doet? Water in wijn veranderen. Een overvloed aan nieuwe wijn. Denk ook eens, wat zegt de Heer Jezus op die laatste avond voordat hij gaat sterven? Als hij de beker in de hand neemt, dat hij geen zins meer van de vrucht van de wijnstok zal drinken, totdat hij ze nieuw gaat drinken in het koninkrijk van God die komt. Dus als zij denken aan de toekomst binnen het Judaïsme, dan zien zij vooral een overvloed van wijn die spreekt van die overvloed van het land van welvaart en voorspoed. Dus begrijp dat niet verkeerd, daar gaat het hem allemaal over. En dat moet je meenemen. Waarom begin ik over de wijn en de druiven? We gaan terug in Israëls geschiedenis naar de 12e richter. De richter die het meeste aandacht krijgt, Simson. Het was niet zo typerend voor Simson in vergelijking met alle overige richters. Inderdaad, het nazireerschap en hij moet zich van in de moederschoot al onthouden van de vrucht van de wijnstok. Zijn moeder mag ook niks van de wijnstok eten. Dat is het hele punt. Nu, Simson is ook wel echt Gods voorziening. Ja, ik weet, hij heeft onder de christenen geen goede reputatie. Dat is heel spijtig. In de Joodse cultuur is dat absoluut niet zo. Alle overige richters hebben zij om geroepen en gebeden. Maar om Simson hebben ze niet gevraagd. Hij is Gods voorziening. En als hij dan werkelijk zo'n miskleun was, zoals vele christenen denken, dan zit God wel met een groot probleem mee. Nu goed, ik heb daar een aantal jaar terug zijn hele reeks boodschappen aan gewijd, die een heel ander licht werpen op Simson, wordt trouwens vermeld in de galerij van de geloofsgaden in Hebreeën hoofdstuk 11. Nu Simson, die onthoudt zich, zou je kunnen zeggen, van de overvloed van het land door niet van de vrucht van de wijnstok te eten. Dat is wat het symboliseert. En dat is op zich dus een vastenvorm, een uiting van verootmoediging. En waarom doet hij dat? Omwille van de toestand van het volk op dat moment. Het is een drama. En dat wil ik ook nog een beetje verder uitwerken. Maar misschien zeg je, ja, maar ja, hoe kom je dan nu ineens zo toe? Wel, laten we van de overvloed van het land, van het beloofde land, terugkeren in de geschiedenis naar waar eigenlijk het land Kanaan voor Israël van spreekt. Als God zijn volk verlost uit Egypte, dan moet je het lied van Mozes zien, dan is het alsof God zijn volk gaat leiden terug naar een nieuw Eden, het beloofde land. Herinner je dat? Exodus 15. Dus keren we helemaal terug naar de tuin van Eden. En wat kenmerkt de tuin van Eden nu eenmaal? Een enorme overvloed, hè? Begrijp je? Zie de connectie? Een enorme overvloed. Maar de mens die werd van die enorme overvloed en zegen eigenlijk afgesneden toen dat hij door de Heere weggestuurd werd in ballingschap. Verstoten werd uit Gods tegenwoordigheid. Dat is ballingschap, hè? Mag dat toch zo zeggen, hè? En waarom werden ze weggestuurd? Wat was de reden? Ja, rebellie tegen Yahweh. Dat bracht hen in ballingschap. Beginnen de puzzelstukjes te vallen, wat ik naartoe wil, en waarom dat zo belangrijk is om dat vanuit de geschiedenis te zien? Iemand die vast is iemand die bewust afstand neemt van de overvloedige voorziening van de zegening van God in het land, om zichzelf te verootmoedigen voor God. En waarmee hij eigenlijk dan te kennen heeft van, kijk, de toestand waarin wij verkeren, is die goedheid en die zegen die God ons wil geven, onwaardig. Dus als Johannes daar in de woestijn gaat leven, op zijn woestijndieet, sober gekleed, dan is gans zijn levenshouding een aanklacht en een protest tegen Israëls geestestoestand, die absoluut niet leeft navenant de goedheid en de zegen die God hem betoont. Snap je? Dat is het hele punt. En daar gaat hij voor zichzelf dat bewust afstand van nemen. Omdat zijn volk niet in de toestand leeft die God waardig is. Kan je mij volgen daarin? Is dat een beetje duidelijk voor iedereen? Want dat is het ABC van het vasten. Er zijn trouwens maar heel weinig voorbeelden over vasten in de schrift. Ik ga er nog wel wat meer over zeggen. Op Israëls jaarkalender vind je maar één verplichte vastendag voor het hele jaar. En die is op Yom Kippur, inderdaad, op de grote verzoendag. Op die dag verlangde God van zijn volk dat zij vasten. Nu, waarom deden ze dat? Ook heel belangrijk om te zien. Wel, eenmaal per jaar moest Israël zich collectief bewust worden dat Gods zegen die zij zo genieten in het land, dat dat hun verdienste niet is. Het was ook al hun verdienste niet dat ze het beloofde land mochten ingaan. Maar het was op grond van God zijn goedertierentijd en genade. En dat God elke dag zijn goede zegen geeft en overvloedig is, ja, dat lag niet aan hun praktijk. Dus was het wel gepast om juist op de grote verzoendag, wanneer er verzoening gedaan werd over de zonde van het afgelopen jaar, om op die dag te vasten en te beseffen van inderdaad, Heere, wij verdienen uw goedheid niet. Eén dag op het jaar, ik wil dat wel duidelijk onderstrepen, want al die overige dagen mocht Israël vrijelijk eten van de overvloed van het land. Wat wil dat betekenen? Wel, dat betekent voor mij heel concreet dat God niet wil dat zijn volk om de haverklap bezig is met hun eigen onwaardigheid. Maar dat ze vooral gefocust zijn op zijn overvloedige goedheid en zegen. En dat ze dat voor de aandacht hebben. En ik denk dat dat heel belangrijk is om dat te zien. Aan christenen door de loop der tijd de gewoonte gekregen hebben om te navelstaren, dan hebben we dat spijtig genoeg te danken aan Augustinus en aan Calvijn. Maar hebben we dat zeker niet gevonden in de schrift. Nu, alle overige, er is maar één verplichte vastendag in Israël, alle overige vrijwillige vasten dan, welke situatie het ook is, of dat nu een individu is of het hele volk, heeft altijd betrekking op benarde omstandigheden waar Israël op dat moment in verkeert. Ja? En die vrijwillige vasten dus, die de fariseeën praktiseren, heeft ook dat karakter. Yahweh is niet te midden van zijn volk op dat moment in Israël. Al honderden jaren is Yahweh niet teruggekeerd tot zijn tempel en ze worden verdrukt door de Romeinse overheerser. Dat op zich laat zien dat het grondig verkeerd is in Israël. En dat is de reden, omwille van die benarde omstandigheden, dat zij vastendagen hebben. Maar dat is een vrijwillige keuze van hen. En terecht hoor, dus de juiste houding. Nu, die vaste houding van de fariseeën, die is herkenbaar in Israëls geschiedenis. Ik heb beloofd van een paar voorbeelden. Allereerst wil ik je wijzen op Richter in hoofdstuk 20. Wat is de context daar? Wel, er ook een tijd terug is een boodschap of twee over gegeven. Het gaat over die leviet die met zijn vrouw in Gibea komt. En die vrouw, ja, ik zal het maar kort houden, wordt het slachtoffer van een groepsverkrachting gedurende de nacht en ze sterft. Je kent de situatie wel. Dan gaat die leviet zijn vrouw in stukken snijden, sturen naar de stammen en dan volgt dit als reactie. Dat de Israëlieten samen optrekken, het gehele volk, de Bethel komen, daar wenen voor Gods aangezicht en vasten. Zich verootmoedigen voor God dat dit te midden van een volk gevonden wordt. Dat is wat er gebeurt. Tweede situatie. En die sluit direct aan bij wat we eigenlijk voor ogen hebben met de fariseeën, is 1 Samuel 7. Wanneer de Israëlieten een serieuze nederlaag lijden tegen de Filistijnen. En hoe dat ene de Filistijnen hun ark buit maken. De ark wordt buitgemaakt door de Filistijnen. En dan komen ze in Mispa bijeen, brengen ze plengoffers. Ze putten water, goten het uit voor het aangezicht van God. Dat zijn plengoffers. En ook daar vasten ze op die dag. En zeggen ze, ja, wij hebben tegen u gezondigd. Ja, anders zouden ze de nederlaag niet lijden. Dat is heel duidelijk, denk ik. Maar ook op dat moment gaat de priester Eli sterven. En zijn nek breekt. Dus valt met zijn stoel achterover dat de ark is buitgemaakt. En dan is er zijn zoon Pinegas, van wie naar zijn vrouw een kind koopt. Wat noemt dat kind? Ikabod. De eer van Israël is weg. Ja, de Heer is weg. Is het midden. De ark is buitgemaakt. Zie je, en dat is ook de toestand in de dagen van de Heer Jezus, Ikabod. De heerlijkheid is weg. God is niet langer te midden van zijn volk. Dus zie je, die toestand van verslagenheid is net dezelfde als in de dagen van Samuel, als ik het zo mag zeggen. Zie je de overlap? Dus zowel dat ze fysiek in het land verkeren, zijn ze eigenlijk nog steeds in ballingschap. En waarom? Omdat Yahweh niet onder hen is. Ja, het gaat er niet om dat je je geografisch bevindt. Het gaat er hem om dat je als Gods volk Gods aanwezigheid in je midden hebt. Dat is het hele punt waar het op neerkomt. En dat is de reden waarom dat ze vasten. Yahweh is die in hun midden. Ja? Is dat een beetje duidelijk voor iedereen? Dus als Jezus dan tegen de discipelen van Johannes en de fariseeën zegt van kijk, kunnen de bruiloftsgasten soms vasten terwijl de bruidegom bij hen is? Dan zegt hij als het ware, beste mensen, vasten, jullie realiseren zich echt niet wie in jullie midden is. Hè? Jullie begrijpen het niet. En daarom gebruikt hij die metafoor ook van een bruiloft. Maar lieve mensen, vasten als je uitgenodigd wordt om naar een bruiloft te gaan, zodat de gastheer zich uit de naad werkt. En jij gaat dan zeggen op dat moment, sorry we, maar ik ben aan het vasten. Dat is hoogst ongepast in zo'n situatie. Dat is een verschrikkelijke belediging van dat de gastheer aan te doen. Als je naar een huwelijk gaat, je kan beter vasten vooraf. Dan moet je de tafel eer aan doen. Dus nu dat Yahweh terug onder hen is, ja, is het verschrikkelijk ongepast om te vasten. Jezus spreekt over de bruidegom. Nou ja, de bruidegom, ik vind het altijd leuk om de commentaren te lezen. Oh, als ze bruidegom lezen, dan is direct ja, het Messiaanse banket in het Oude Testament. En direct naar de bruiloft van het Lam in het Nieuwe Testament en we zijn vertrokken. Ja, nu ik ken een profeet die precies kan vertalen wie dat die bruidegom voor Gods volk eigenlijk is. Ja, en hij begint met een J en je eindigt met een A. Daar gaan we terug, inderdaad. Jesaja. Wordt heel duidelijk aangekondigd dat wanneer Yahweh terug tot zijn volk komt, hij terug zijn volk zal aannemen. Hij had ze weggestuurd, hij was van zijn vrouw gescheiden en nu neemt hij ze terug. Gaat hij haar terug huwen? Een verbond sluiten, ja? Kijk maar. Want uw man is uw maker, Yahweh de legermachten is zijn naam en uw losser is de heilige Israëls. God ter ganse aarde zal hij genoemd worden. Want, zie je, Israël wordt hier gezien als een verlaten, die bedroefde vrouw, die in ballingschap was en die nu tot Yahweh geroepen is. Als een vrouw uit de jeugdtijd, nadat zij versmaad werd, zegt u God. Zie je, de Heer had ze versmaad, had ze verworpen, maar nu neemt hij ze terug. Een kort ogenblik heb ik u verlaten, maar met groot erbarmen zal ik u tot mij nemen. Zie je dat? Dus Yahweh is de bruidegom van zijn volk. Ja, de Messias huwt niet met het volk van God. Het is Yahweh zijn bruid. Dus dat geeft wel heel grote implicaties hoe hij naar de Heer Jezus kijkt. Jesaja 62. Men zal u niet meer noemen verlaten, hè? En men zal uw land niet meer noemen woestenij, maar ge zult genoemd worden mijn welgevallen. En uw land gehuwde. Want Yahweh heeft een welgevallen aan u, en uw land wordt een huwelijk genomen. Want zoals een jongeling een maagd huwt, zullen uw zonen u huwen, en zoals de bruidegom zich over de bruid verblijdt, zal uw God zich over u verblijden. Moest u er nog aan twijfelen wie dat de bruidegom is? Yahweh, mensen. Oké, dan kunnen we mooi verder gaan. Dus Yahweh die zal hertrouwen met zijn bruid. Dat vind je ook in andere bijbelboeken. Ik denk dat je niet moet een tekening van maken. In Hosea hebben we dat ook heel duidelijk gezien, wordt in verschillende profeten zo voorgesteld. Yahweh die zal hertrouwen met zijn bruid, want hij is nu inderdaad teruggekomen om zijn volk te herstellen. Ja, zo opende toch het Marcus-evangelie. En ik vond een hele mooie passage in het opzicht in de Dode Zeerollen. Het gaat daar over een dankgebed. Het is eigenlijk een dankgebed die de Heere dankt voor de goedheid van het eten. Ik vond dat zo mooi. Het gaat eigenlijk over de zegen van hoe vertroostend dat een maaltijd kan zijn. En dan wordt er in dat gebed op een gegeven moment gezegd, zoals een moeder iemand vertroost, zo zal hij, de Heer, hem vertroosten in Jeruzalem. Net als een bruidegom met zijn bruid zal hij eeuwig leven. Dus let op de link tussen bruid, bruidegom en feestelijk eten. Dat is altijd wat je ziet bij die mensen. Kijk, al had het om de zegen van een vertroostende maaltijd, ja, dan kunnen ze niet anders dan vooruitdenken naar de geweldige vertroosting wat het zal zijn als de Heere terug in Jeruzalem te midden van hen is. Zoals bruid en bruidegom eeuwig zullen samen zijn. Ja. Ik vind dat zo mooi. En ik dacht erbij ook van verdraaid, eigenlijk, de maaltijd van de Heer die we houden, is ook een maaltijd die ons moet troost geven in afwachting van zijn komst. En we moeten troost vinden in die maaltijd met elkaar. Nu goed, ja, in ons geval is dat een beetje moeilijk. Je met een droog korstje brood, vertroosting, genieten in het vooruitzicht van het nieuwe Jeruzalem. En dan moeten we het nog minder doen dan we dat de discipelen eigenlijk hadden. Want de discipelen, toen de Grees dat instelde, hadden nog een dipsausje voor een droog kostje in te doppen. Is dat nog een dipsausje? Wanneer moet je dat drogen naar binnen werken op zondagmorgen? Dus je moet heel veel verbeelding hebben. Maar ik wil daar niet negatief over doen. Maar ik zat er zo bij na te denken, wat moesten we nu? Hè? Iedereen heeft altijd over een kerstfeest, dan doen jullie kerstfeest, en kerstfeest hier en kerstfeest daar. Maar moesten we nu met elkaar op Pasen, eenmaal samen, een brunch houden, zondagmorgen om 10:00. Een grote tafel, alles erop en eraan, en dan hebben wij samenkomst, vieren wij avondmaal. En ik wil gerust spreken, terwijl je bezig bent met eten. Maakt me niet uit. Maar dat je het feest viert in de context waar het werkelijk moet zijn. Het zou uniek zijn in Vlaanderen, nee? Zie je dat zin? Dat is al altijd mijn droom geweest. Maar dat moet toch fijn zijn om zo... Een maaltijd kan toch heerlijk vertroostend zijn, wat er eigenlijk ook mee bedoeld wordt. Nu, diezelfde gedachte van bruidegom ligt ook opgesloten, en dat wordt niet veel gezien, maar in de woorden van de Heer Jezus in Johannes hoofdstuk 14. En wanneer hij afscheid neemt op die laatste avond, en zegt van, kijk, laat uw hart niet ontroerd worden, u gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis van mijn vader zijn vele woningen, ja, want de bruidegom neemt zijn bruid mee naar het huis van zijn vader, inderdaad. Als het niet zo was, zou ik het u gezegd hebben, want ik ga heen om uw plaats te bereiden. En als ik ben heen gaan en uw plaats heb bereid, dan komt het, kom ik weer en zal u tot mij nemen. U tot mij nemen is huwelijkstaal, mensen. Dat is dezelfde bewoording in de grondtekst als wanneer er gezegd wordt, en Jozef nam Maria tot hem. Ja? Dat is identiek dezelfde uitdrukking. Het is huwelijkstaal. De vereniging, bruid, bruidegom. Omdat je mag zijn wat ik ben in het huis van mijn vader, dat zal ik u brengen, zoals gebruikelijk is. Dus dezelfde achtergrond hier. En je niks te maken met naar de hemel te gaan hier. Ja, sorry dat je dat zou zeggen, maar ik ken me heen. Oké. Dus God is nu teruggekomen om zijn volk te herstellen, te huwen in de Heer Jezus. Zo opende het Marcus Evangelie. Ja, wij zijn teruggekomen tot zijn volk. Maar krijgt pad van de Heer, hè? Hij komt tot u. Want de Heer komt eerst tot u en dan neemt hij u mee en leidt hij u terug naar het beloofde land. Dat is de gedachtegang. Zoals hij eerst in Egypte tot hen kwam en verloste en hen bracht door de woestijn in het beloofde land. Maak recht, de weg van de Heer is, maak u klaar, ja, wij komen tot u. Hij komt u halen en verlossen en brengt u terug in zijn tegenwoordigheid. Dat is de gedachtegang. Dat is Jesaja 40 vers 3 die geciteerd wordt aan de opening van het Marcus Evangelie. Maar ik wil vooral focussen nu op de twee versjes die eraan vooraf gaan. Want er ligt iets heel belangrijks in opgesloten om de woorden van de Heer Jezus hier goed te kunnen begrijpen. En wat we ook al overdacht hebben, waarom dat de Heer Jezus het eerste wat dat hij zegt tot die man die naar beneden gelaten wordt, die verlamde man, dat hij zegt, die zonden zijn vergeven. Dat kent zijn roots hierin. En daarom moet ik dat jullie zo tonen. Hoe opent Jesaja hoofdstuk 40? Troost, troost mijn volk, zegt God. Spreek tot het hart van Jeruzalem. Roep te toe dat zijn lijdenstijd volbracht is. En let op de bewoording dat zijn ongerechtigheid geboet is, dat het uit de hand van Yahweh dubbel ontvangen heeft voor al zijn zonden. Ja, waarom dubbel? Het is een eerstgeboren. Hè? Heel een dubbel deel, maar ook een oordeel. Ja, daarom een dubbel deel. Maar wat zegt de Heer hier over hun zonden en hun ongerechtigheid? Dat probleem opgelost is, hé? Dus wat dat scheiding bracht, is afgehandeld en dat betekent dat nu de ballingschap ten einde is en dat ze nu terug in Gods aanwezigheid kunnen gebracht worden. Dat is het hele punt hier. Dus vasten, ja, dat is een gepaste reactie als je in ballingschap bent omwille van je zonde. Dus snap je, als de Heer Jezus zegt, je zonden zijn vergeven, wat wilt hij dan zeggen? Laat alsjeblieft niets weerhouden om tot mij te komen. Ja, heel goed. Dus Jezus zegt, er is geen reden meer om te vasten. Want je bent opnieuw, maar ja, verzoend. Wil je het bewijs zien? Ik ben terug in jullie midden. Dat is bewijs, hè, dat het probleem opgelost is. Jezus is wel de mensenzoon, hij is terug te midden van hen. Maar wat hebben we gezien? Hij heeft de macht om zonden te vergeven. En daarom is het zo belangrijk om te zien dat hij zegt in de verlamde, uw zonden zijn vergeven. Want, laat u dat niet weer houden, kom, volg mij. En ik zal u terugbrengen in Gods aanwezigheid, in de nieuwe hemel en nieuwe aarde. Zie je heel punt? Het feit dat jouw wet terug in het midden is, betekent dat wat scheiding bracht tussen God en hen, dat probleem is opgelost. En nu moeten ze tot hem komen. En nu zal hij ze brengen terug in Sion, Jeruzalem. Dus kan je de weg volgen? Dat is belangrijk om te zien in mensen. Want dat is niet onze traditionele visie van het protestantisme, evangelicalisme. Absoluut niet. Maar dat is wel de lijn die gevolgd wordt in de schrift. En dat is wat de Heer Jezus nu voor ogen houdt als hij zegt tegen die verlamde man, uw zonden zijn niet vergeven. Moest dan geen belijdenis komen, het feit dat de Heer Jezus daar is. Die man tot hem komt in geloof. Het probleem is opgelost. En dat is zo mooi om dat te zien. Want de Heer Jezus wil dat die mensen, die fariseeën en die schriftgeleerden, dat ze hun ogen open doen. Hè? Christophe vroeg de vorige keer, de Heer Jezus zegt tegen Johannes de Doper, verlamden, wandelen opnieuw, blinden kunnen zien, doven kunnen horen. Maar dat is eigenlijk dat de Heer Jezus hier ook, iedereen wil van overtuiging, zie ik er rond, zegt hij. Verlamden, melaatsen, tollenaars, zondelaars, ze keren allemaal terug tot jouw wedde Heer. Ze keren allemaal terug tot hem. En jullie fariseeën en schriftgeleerden, jullie zijn evenzeer ziek en jullie hebben ook mijn genezing nodig. Kom tot mij, want ik ben de mensenzoon. En ik heb macht om zonden te verheven op aarde. Dus zolang dat ik in jullie midden ben, zegt de Heer Jezus, kan er niet langer gevast worden. Hé? Inderdaad, voor hen is dat een mysterie. En ik ga er nu niet op ingaan als je het mij niet kwalijk neemt. We gaan in Markus hoofdstuk 9 ook zo'n uitspraak hebben die daar ineens tussen komt. Want voor hen, vanuit een Joodse achtergrond, dat Jahweh terugkomt, dat de bruidegom terug zijn bruid zal nemen, dat er een nieuw verbond gesloten wordt, dan kunnen ze allemaal volgen. Maar dat die bruidegom weer weggenomen wordt, daar is er geen kotje voor ze. Dat kan niemand niet plaatsen. Begrijp je? En zo gaan we dat ook zien in Markus 9, en dan wil ik die beide samen nemen. Maar nu laat ik dat liggen. Hier wordt er gewoon vooruit geweest naar het mysterie van het kruis. En mysterie dan, in de zin van hoe dat Paulus over mysterie ontspreekt, hè? Niet à la katholicisme. Maar goed. Dus zolang dat ik in jullie midden ben, zegt de Heer, kan er niet langer gevast worden. En begrijp je, waarom vasten ze anders? Omdat Jahweh zal tot hen komen. En hier is in hun min. De Heer zegt, al je zonde is uitgeboet. Net zoals in Jesaja 40. En daarom kan je nu mij volgen. Kom, we gaan samen op weg. Volg mij. We gaan samen op weg. De nieuwe Exodus weg. De heilige weg, weet je nog? Nu geen offers meer in mensen, Jahweh is in hun midden. En nu is het open voor iedereen. Het is een gigantische verandering die hier optreedt. Wat iedereen moet doen is gewoon Jezus zijn boodschap en volle geloofsvertrouwen omarmen en Jezus achterna gaan. Dat is de bedoeling. Ja. Ze zien inderdaad niet dat Jahweh te midden van hen is. Absoluut niet. Nee. Ze zijn geen nood in Mario, dat is nu net het probleem. Ze denken dat ze allemaal, om het zo te zeggen, vrienden van God zijn, omdat ze trouw de Torah naleven. Denk, zoals Paulus, ik kan me zo voorstellen dat Paulus op zijn ezel zat, en ineens ging dat licht eraan, dat hij dacht van, eigenlijk, ja, wij zien mijn ijver. Ja, wij ziet hoe dat ik gedreven ben voor zijn heilige naam. Want het was drie letters mes, hè? Toen dat de Jezus zich openbaarde, Saul, Saul, waarom vervolg jij mij? Snap je het probleem? En dat is nu wat de Jezus wil gaan leren. Kijk, ze hebben tot nu toe gefaald om Gods volk te zijn. Ze zijn het in naam, maar hij wil hen leren wat het werkelijk betekent om Gods volk te zijn. Leer van mij. Hey, je kent die woorden, ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Leer van mij. Het feit is dat er een grote verandering nu komt. En eigenlijk zouden ze het moeten weten. De profeten hadden het zo vaak gezegd dat God iets nieuws zou doen. Zowel Jeremia spreekt daar ook over, dat God iets nieuws gaat doen. Denk niet meer, zegt hij, aan de uittocht van Egypte. Vergeet dat, dat is verleden tijd. God gaat iets helemaal anders doen. Het is een afgesloten hoofdstuk. Vandaar die twee gelijkenissen nu die komen. Niemand naait een lap nieuwe stof op een oud kleed. Anders scheurt het nieuwe ingezette stuk. Iets van het oude kleed zelf af en de scheur wordt erger. En niemand doet jonge wijn in oude zakken. Anders zal de wijn de zakken doen barsten en de wijn wordt uitgestort en de zakken gaan verloren. Maar jonge wijn moet men in nieuwe zakken doen. Dat is wel vreemd, of het is niet vreemd, maar waarom nu ineens die twee gelijkenisjes? Waarom niet wanneer de Jezus tafelgemeenschap heeft en zij zeggen van, doe jij dat? Dan kon hij even goed dit gezegd hebben. Of wanneer dat er verontwaardigd gekeken wordt dat hij iemand zijn zonde vergeeft, dan kon hij even goed dit naar boven gebracht hebben. Maar hier moet je zien hoe nou dat dit gekoppeld is aan Hans dat vastenincident. Want, waarom vasten de fariseeën? Waar hopen zij en Johannes' discipelen op? Wat was Johannes zijn boodschap? Hij die na mij komt, wat zien de fariseeën naar uit? Ze zien uit naar de komst van Jahweh volgens de profetische aankondigingen. Dat is hun eindtijd, hoop. En dat is nu net wat de Heer Jezus antwoordt tegen hen. Want kijk, jullie vasten en jullie beseffen eigenlijk niet wat dat jullie omvasten. Wat dat jullie vragen, de vervulling daarvan, dat zal helemaal niet beantwoorden aan uw verwachtingen. Jullie vasten om iets, maar jullie weten niet hoe dat gaat zijn. Het is volledig nieuw. En de manier waarop dat u nu denkt en nu kijkt naar de dingen, dat kan dat niet bevatten. Gans uw denkwijze, die gaan moeten compleet veranderen. Dus dat is het hele punt. Dus zie je, het is vanuit de eindtijdverwachting dat die gelijkenisjes nu gesproken worden. Het oude van waaruit dat jullie leven, dat kan dat nieuwe niet bevatten. Ja. Dat moet compleet veranderen. Oude kan het nieuwe niet bevatten. Beiden kunnen ook niet samengaan. Je kunt de nieuwe stof en de oude stof niet samenvoegen. Dat gaat niet. Het is onverenigbaar. En juist die dingen die voor jullie zo belangrijk zijn, en we gaan stokpaardje nummer 1 tegenkomen, de Sabbat direct, dat is hun identiteit onder alle volken. Al honderden jaren wordt het Joodse volk gekenmerkt door dit ene. Niet dat ze besneden zijn, dus niemand die dat controleert trouwens, maar wel dat ze de Sabbat vieren. Dat zien ze, dat is het uiterlijke teken van het feit dat ze Gods volk zijn. En daar had de Heer Jezus nu net de vinger op leggen. Ja. En dan moesten ze eigenlijk voor openstaan, want de profeten hadden het aangekondigd. Dus we hebben hier een dubbele beeldspraak, en die hebben beiden eenzelfde boodschap. Het oude, lieve mensen, wat dat jullie zo aan vastklampen, wat dat jullie zo koesteren, dat gaat niet langer werken. Dat gaat niet langer werken. En eigenlijk ligt dat al opgesloten in de aankondiging van Jeremia 31. We hebben vorige keer ook bij Jeremia 31 stilgestaan. Want dan kondigt God aan dat hij een nieuw verbond gaat sluiten. En nieuw, daar wordt meteen bij gezegd, niet zoals het verbond dat ik met die vader gesloten heb. Dus, ik weet niet of je dat weet, maar een verbond, daar zijn altijd voorwaarden aan verbonden. En die voorwaarden zijn gegeven bij het Sinaï-verbond in de wet. Dus als hij zegt, ik ga met u een verbond sluiten, maar het zal niet zijn als dat verbond, dan weet je dat die condities van dat verbond, dat totaal verandert in mensen. Het is al op een heel ander fundament dan het Sinaï-verbond. De Hebreeënbrief is daar heel duidelijk over. Er wordt er duidelijk gezegd dat de verordening voor de priester dat het allemaal verandert. Tuurlijk, want onder het oude verbond was het Levitische priesterschap die dienst deed en die functioneerde binnen dat kader. Maar onder het nieuwe verbond niet meer. Dan is de priesterschap naar de orde van Melchizedek. Dat verandert allemaal volledig. Ja? En dat ligt al opgesloten in dat woordje nieuw. Een nieuw verbond, maar heel andere condities, waarin dat de Sabbat niet meer de plaats inneemt die het inneemt onder het oude verbond. Want in het nieuwe verbond gaat een andere dag zijn die. Dus begrijp je, zo moet je dat plaatsen. En ik denk dat dat veel te weinig begrepen wordt. Er is inderdaad continuïteit tussen oud en nieuw, maar er zijn dingen die fundamenteel veranderen. Spijswetten, dan gaat de Heer Jezus er heel duidelijk van zeggen dat die niet meer van toepassing zijn. Hij zal alle spijzen rein verklaren. Zie je, dat hoort allemaal binnen die verordeningen van dat nieuwe verbond. En de oud en de nieuw, dat kan je niet te samenvoegen. Dat gaat niet. Maar dan is het helemaal een monster dat je creëert. Maar ik heb gezien dat de katholieke kerk, daar is dat gepoogd voor judaïsme en het christendom samen te gooien. Sorry dat ik dat zo zeg. En het is deze passage die ook geciteerd wordt hier juist boven, in Hebreeën hoofdstuk 8, vers 13. Daarboven wordt net die passage geciteerd dat we hier gelezen hebben. Ik heb dat de vorige zondag nog gezegd. Dat is het langste citaat uit het Oude Testament in het Nieuwe Testament dat gevonden wordt. Dat is de aankondiging van het Nieuwe Verbond uit Jeremia in Hebreeën hoofdstuk 8. En wat wordt er dan gezegd? Door te zeggen, een nieuw, heeft hij het eerste oud gemaakt. Wat nu oud is, is verouderd en de verdwijning nabij. Zie je dat? Dus kun je een beetje gaan inbeelden hoe dat voor die mensen moest zijn, ook Farizeeën, schriftgeleerden, die zo verknocht zijn aan het Sinaï-verbond. Kan je dat voorstellen? Die al zo'n traditie hebben van 1500 jaar het Sinaï-verbond. Moet je dat een keer inbeelden? Maar het is overduidelijk wat dat God verlangde voor zijn volk met het oog op de belofte, is één ding. Maar nu dat die belofte gekomen is, treden er veranderingen op. Kijk, wat dat Gods volk gaan moeten leren zien, is niet dat het Sinaï-verbond centraal staat in de schrift, maar dat het verbond met Abraham het belangrijkste verbond is. En dat het Sinaï een gedeeltelijk vervulling is van het verbond met Abraham, want ze waren geroepen om belicht te zijn voor de volkeren. Terwijl dat God tegen Abraham duidelijk had gezegd dat God de intentie had om alle volkeren te zegenen. Dus het was een gedeeltelijke vervulling van het Abrahamitisch verbond. Maar wat God verordende ten aanzien van die tijdelijke verordening, want het was maar tot op de komst van hen die komen zou, nou, dat geeft nu zijn functie verloren. Dus wat dat gepast was in afwachting van de belofte, nou, dat is nu niet langer meer van toepassing, nu dat de vervulling gekomen is. Dat is het hele punt, snap je? Ik hoop dat je dat een beetje duidelijk ziet, want er heerst nog zoveel misverstand over onder evangelische christen, en althans vind ik het dan echt niet moeilijk. Dus een van die oude zakken die moet verdwijnen, dat is hun denkwijze aangaande de Sabbat. Dat ga ik nog heel kort inleiden en dan is het afgelopen voor vanavond. Kan iedereen tot op dit moment volgen? Is dat een beetje duidelijk? Nu laten we het stukje lezen. Er is heel veel over te zeggen. Ik had enkel maar een paar gedachten dat ik er nog wel aan vastknopen. En de rest is dan voor de volgende keer. Want het is hier ook te mooi om dat hier in 1, 2, 3 af te haspelen. Markus 2, vers 23 tot vers 28. En het gebeurde dat hij op de Sabbat door de korenvelden ging en zijn discipelen begonnen onder het lopende aren te plukken. En de fariseeën zeiden tot hem, zie, waarom doen zij op de Sabbat wat niet geoorloofd is? En hij zei tot hen, hebt u nooit gelezen wat David deed toen hij gebrek leed en honger had? Hij en zij die bij hem waren? Hoe hij het huis van God binnenging onder hoge priester Abiathar en de toonbroden at die men niet mag eten behalve de priesters. En ook gaf aan hen die bij hen waren. En hij zei tot hen, de Sabbat is gemaakt om de mens en niet de mens om de Sabbat. Daarom de Zoon des Mensen, Heer van de Sabbat. Een heel mooi stukje. En alles begint natuurlijk dat de discipelen op Sabbat door die korenvelden gaan, wat ja, aren nemen, fijn wrijven in handen en een beetje knabbelen onderweg. Je kent dat allemaal wel, we hebben dat allemaal gedaan als kind, denk ik toch, hè? De meesten onder ons. Dus jullie weten allemaal waarover dat het gaat. Maar je moet eens zien hoe dat de Jezus gewoonweg achtervolgd wordt. Wie haalt het in zijn hoofd om in die graanvelden zijn weg te steken en te bespien? En van het moment dat ze zien dat ze graan gaan eten, daaruit dat veld te springen en te zeggen, hey, waarom doe je dat? Wie houdt er zich daar op Sabbat in Gods naam mee bezig? Dus je moet niet vragen hoe dat de Jezus eigenlijk bespied worden. Dat is niet normaal. Nu de vraag is dit wel een schending van de Sabbat? Ja, oké. De overleveringen, hè? De Mishnah zegt heel duidelijk dat oogsten en dorsen verboden is op de Sabbat. Dus een aar plukken en fijn wrijven in je hand, dat is dorsen. Hè? Dus dat mag niet op de Sabbat. Ja, zo waren er wel 39 werkactiviteiten die je niet mocht doen op de Sabbat. 39. Dat is al een hele waslijst dat je moet navolgen. In elk geval, hun interpretatie van de Sabbatsverordening wat dit betreft is zeer discutabel. En waarom? Kijk bijvoorbeeld in Deuteronomium 23 wel duidelijk een onderscheid gemaakt wordt tussen oogsten en aren plukken. De context is dan natuurlijk het staande koren van uw naaste, maar je ziet dat er duidelijk gezegd wordt, met uw hand aren plukken, dat mag. Maar met de sikkel slaan en dat staande koren van uw naaste mag niet. Dus er wordt wel degelijk een onderscheid gemaakt tussen aren plukken en effectief oogsten. Want voor hen in die verordening van de Mishnah is dat een en al hetzelfde. En er is ook de Babylonische Talmud, die dateert van een paar honderd jaar later, maar in hoever ja, dat die verordeningen al hangbaar waren ten opzichte van het geschrevene is natuurlijk een beetje tasten in het duister, maar de Babylonische Talmud gaf wel degelijk toestemming om aren te plukken op de Sabbat, zolang het maar binnen de perken bleef. Wat de discipelen hier deden, mocht je gewoonweg doen. Dus op zich gaat het hier om een zeer, zeer discutabel punt. En het is duidelijk dat de Farizeeën, de discipelen van de Heer Jezus en de Heer Jezus, geen greintje ruimte geven. En daarom had de Heer Jezus hen ook wijzen op David. Ik heb de zondag ook opgewezen. David is hier niet op zijn hoogtepunt, wat bij de priesters gaat. Nu, laten we opletten om hier de Farizeeën niet stereotyp te gaan behandelen. Al te zeer krijgen die mensen het stempel van wetticistisch te zijn en muggenzifter te zijn. En dat is eigenlijk niet eerlijk. En daar wil ik toch wel nog een minuutje bij stilstaan. Zij begrijpen heel goed dat zij slechts op grond van Gods genade uit Egypte bevrijd werden. Dus wat dat je proeft onder evangelische christenen. Oud testament wet, nieuw testament genade. Spijt mij, maar dat geldt voor hen zeker niet. Je moet echt niet denken dat algeheel Israël meende door de wet strikt na te leven het koninkrijk van God binnen te gaan. Dat is absoluut niet waar. Er waren er wel, zoals dat er ook christen zijn, die heel anders denken, als ik het zo mag zeggen. Maar de overgrote meerderheid wist dat ze gered waren op grond van genade uit Egypte. Dat zo de relatie met God ontstaan was, omwille van de belofte die God aan Abraham gemaakt had. En wat zij nu doen? In hun zeer strikt naleven van de Sabbat is ze streven zo getrouw mogelijk, omwille van die genade die hen betoond is, gehoorzaam te zijn. Niet meer en niet minder. Nogmaals, die mensen zijn weggestuurd uit het land omwille van het niet naleven van de wet. Hé. Ze zijn nu terug. En dat ga je geen twee keer niet meer lappen. Niet, hè? Ja. Dus het is echt wel vanuit een diep verlangen om de Heere gehoorzaam te zijn. Maar, en dan moet ik er meteen bij zeggen, er zit ook iets bij van, kijk, wat ga je zien dat ze iedere keer een stap verder gaan. Als God zegt, je moet een tiende geven van je oogst, dan gaan zij ook de tiende geven van de dille en de komijn. Ze gaan altijd verder, dus blijf niet bij gewoon getrouw navolgen, ze gaan altijd verder. En daar proef je ook iets in van, ja, maar ja, maar God, je moet op je hoede zijn, hè? Je kunt maar beter een beetje meer doen. Dus er is altijd onderhuids een zeker wantrouwen dat leeft. En dat moet ik er wel duidelijk bij onderstrepen. En dat is ook een aspect aan die striktheid. Maar het is helemaal niet zo dat zij dachten enkel op grond van het naleven van de wet, op grond daarvan de opstanding te zullen meemaken en het koninkrijk van God binnen te gaan. Dat is een fabeltje. En waarom dat hier in Vlaanderen zo hardnekkig leeft, dat weet ik eigenlijk niet. Maar dat is al heel lang achterhaald dat dat helemaal zo niet is. En ik dacht dat het toch belangrijk was om dat te onderstrepen. Want als je zo redeneert, en zijn er kerken hier in Vlaanderen die daaronder favoriete leerstellingen opbouwen, wet, genade, gooi het maar in de vuilbak, hé. Het klopt niet. Het spijt mij. Ja. Dus dat wou ik toch nog wel eens duidelijk onderstrepen. Maar ik begrijp niet dat dit hier in Vlaanderen zo hardnekkig blijft leven. Het is precies dat de tijd hier stille staat. Maar goed. Zijn er nog vragen? Maar ik ga hier afronden.
Die fariseeën worden toch door Jezus huigelaars.
Ja, ook. Maar we moeten ook leren de dingen lezen in zijn context. Hè. De Gerees wordt toch geconfronteerd in die laatste week met een aantal mensen. Dan ga je zeggen dat de Gerees daarmee alle fariseeën en alle schriftgeleerden door heel het land huigelaars noemde? Ik vind dat we dat fout in maken van de dingen uit zijn context te rukken. Het WWW in Matthäus wordt heel duidelijk in één blok gezet. Dus je krijgt het evangelie in een bepaalde vorm naar u. Maar heeft u dat recht om alles zomaar te veralgemenen en altijd alles maar door te trekken? Ik geloof dat niet. Maar wie komt hij in conflict? Met de diehards. Met die komt hij in conflict. Maar er zijn heel wat anderen die wel bereid zijn voor te luisteren. Dus ik zou dat absoluut niet veralgemenen. Want dat is het punt. We maken van alles een karikatuur. En de Bijbel is gesloten voor ons. Maar we weten al wat er staat. Als je niet out of the box durft denken, dan ga je niet de dingen zien dat we samen met elkaar hierover denken. Dan ga je dat niet zien. Maar je blijft vastzitten in je patroontje.